Vanavond hebben we een onderwerp, broeders en zusters. Dat heeft ook alles met de dood te maken, maar vooral ook met de opstanding. Het is namelijk het mede opgewekt zijn met Christus. We hebben, gedurende en door de Bijbelstudies heen, hebben we steeds allerlei onderwerpen die eigenlijk wijzen op het verschil.
Een beetje luider.
Wat zeg je? Klein beetje luider. Oh, maar dan moet ik harder praten. Want ik word niet versterkt, dacht ik. Ja, maar die werkt niet. Die werkt niet. Nou, dan ga ik proberen harder te praten. Met stemveren, ja. Dus we gaan het hebben over opstanding, mede opgewekt zijn. Oh ja, dat was ik aan het vertellen. Voordat ik helemaal in de war raakte. Dat we aan de hand van allerlei onderwerpen laten zien wat het verschil nou eigenlijk is. Hè, tussen de boodschap van de apostel Paulus, zoals we die in de latere brieven van de apostel terugvinden. En eigenlijk de rest van de Bijbel. Nou, en vanavond staan we dan stil bij het feit dat we mede opgewekt zijn met Christus. En eigenlijk is dat een hele unieke uitdrukking in de Bijbel. En dat is niet iets wat je zomaar overal terugvindt in de schrift. Nee, er staan maar op heel enkele plaatsen staat er dat we als gelovigen mede opgewekt zijn met Christus. En daar kun je natuurlijk als gelovige een klein beetje overheen walsen en denken van, wat maakt het allemaal uit. Maar je kunt aan de andere kant ook kijken van, waarom is dat nou zo? Waarom zijn die verschillen er? Dat die verschillen er zijn, dat kan toch ook weer niet voor niks zijn. Dat heeft toch ook allemaal weer te maken met het hele plan dat God heeft. Nou, daar gaan we ons vanavond wat mee bezighouden. Ik wil met u in eerste instantie beginnen bij het evangelie van Marcus. En daar een gedeelte lezen uit het 5e hoofdstuk. Want als je het over opwekking hebt, heb je het over opstanding. Maar dan heb je het ook over allerlei begrippen die daar mee verband houden. Ik heb hier zo een heel rijtje staan. Begrippen als opwekken, verwekken, dood, dodenrijk, graf, hel, heengaan, derde dag, nieuw lichaam, wedergeboorte, eerste opstanding, opwekking, uitopstanding, het opstandingslichaam. Het zijn allemaal begrippen. Die houden op de een of andere manier hier verband mee. Nou, als ik dat zo allemaal opnoem, dan begrijpt u wel. Dat wordt een volle avond. Hè? Dus we gaan toch best wel een hoop lezen vanavond. En bij een hoop dingen stilstaan. Maar ik zou aan de andere kant willen zeggen, laat het allemaal ook maar een beetje over u heen komen. En dan ook weer wat laten bezinken daarna. En dan komt het ook allemaal best wel weer goed. Maar we gaan beginnen bij Marcus hoofdstuk 5. Dat is een gedeelte waarin wij lezen onder meer over het dochtertje van Jairus. En dan gaan we lezen vanaf vers 21. Omdat dat gedeelte eigenlijk de grote lijnen weergeeft van hoe het gaat als het gaat over dood en opstanding. Dus er staat in vers 21: en toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat ze had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zeiden: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was, beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En ze waren geheel buiten zichzelf en hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen en hij zei dat men haar te eten moest geven. Nou, tot zover. Het is wel een bekend gedeelte, denk ik. Voor de meeste van ons zal het dan niet de eerste keer zijn geweest dat we dit gelezen hebben. Misschien wel de zoveelste keer. Maar eigenlijk ook wel een heel mooi gedeelte, omdat het aan één kant natuurlijk heel beeldend beschreven is. Hè. Je ziet het als het ware toch wel voor je oog gebeuren wat hier allemaal gaande is. En dat moet natuurlijk een enorme indruk gemaakt hebben. En dat begrijp je ook wel, dat die mensen geheel buiten zichzelf waren toen ze dit zo meemaakten. Ik bedoel, je zal het maar meemaken, zoiets. Hè? Dat je daar bent, de Heer Jezus is op aarde en je bent daarbij, je maakt dat mee. Ik denk dat je inderdaad niet weet waar je het zoeken moest als je zoiets zou meemaken. Het is eigenlijk een hele mooie geschiedenis, omdat die geschiedenis iets zegt over sterven en over opgewekt worden, over opstaan. En deze geschiedenis die zegt wat dat betreft ook iets over toch hoe God er tegenaan kijkt. Anderzijds ook hoe wij als mensen er tegenaan kijken. Tegen toch doodgaan en dergelijke. Dit is wel een geschiedenis waarin we daarbij bepaald worden. Waar het natuurlijk uiteindelijk allemaal om draait, dat zijn die paar woorden die de Heer Jezus spreekt. In het 41ste vers, dan staat er dat hij de hand van het kind pakte en zei: Talita, dat betekent meisje, kumi. En dan staat er: ik zeg je, sta op. En dat ik zeg je, dat hebben ze erbij gezet om aan te geven dat het een gebiedende wijs is. Dus de Heer beveelt hier dat kind op te staan. Dat wil zeggen, zo in eerste instantie zou je dat zeggen. Omdat we het zo hebben in onze Bijbels. Er is eigenlijk geen Bijbelvertaling die het anders weergeeft dan zoals het hier beschreven staat. Dus Talita kumi, dat is vertaald, staat er dan: meisje, ik zeg je, sta op. Nou, dat Talita en kumi, dat zijn Hebreeuwse woorden. Dus de Heere die sprak daar in het Hebreeuws tot dat meisje. Daar mag je dus ook wel van uit opmaken dat Jairus, dat is ook wel duidelijk trouwens vanuit de schrift, dat dat een Jood was, overste van de synagoge. En hij sprak tot haar, de Heer Jezus sprak tot haar, tot een dode. Hij sprak tot haar ook in het Hebreeuws, Talita kumi. Het Hebreeuwse werkwoord kum, dat kom je in het Oude Testament vrij vaak tegen. Dat wordt wel vertaald met opstaan, maar het wordt toch vooral vertaald met opwekken. Of verwekken. Dus als er bijvoorbeeld staat dat de Heere een richter verwekte, een richter deed opstaan, dan wordt dat woord bijvoorbeeld gebruikt. Dus eigenlijk is het een verwekken in de zin van er leven in brengen, zodat de opstanding het gevolg kan zijn. Nou, het mooie is, en dat bedoelde ik eigenlijk zo net toen ik zei van ja, er is eigenlijk geen Nederlandse Bijbelvertaling die het anders zegt, maar het mooie is dat hier aan het einde van vers 41, en ja, op zich is dat dan wel weer jammer, maar daar staat dan dat het vertaald is: meisje, ik zeg u, sta op. Terwijl het werkwoord, het Griekse werkwoord voor opstaan, want we zitten hier in het Nieuwe Testament, het Griekse werkwoord voor opstaan wordt hier niet gebruikt. Er wordt hier een ander werkwoord gebruikt en dat is het werkwoord voor opwekken. Dus het gaat om de kracht die eruit gaat van het woord dat de Heer hier spreekt. En als je het nou goed, dat klinkt dat misschien een beetje raar, maar als je dat nou gewoon recht toe recht aan zou vertalen, dan zou je moeten zeggen, het betekent, vertaald, meisje, ik zeg je, word opgewekt. Dat is wat er eigenlijk staat. Word opgewekt. En dan staat er vervolgens in vers 42 het normale woord voor opstaan, een opstanding. Want dan staat er, en meteen stond het meisje op. En het bijzondere is dat je daar eigenlijk een volgorde mee vindt, mee hebt. Het eindigt in het opstaan van dat meisje. Daaraan voorafgaand zegt de Heer, word opgewekt. En eigenlijk weer daaraan voorafgaand heb je dus dat woord van de Heer dat hij uitspreekt. Dus even andersom gezegd, even bij A of bij nummer 1 beginnen. De Heer spreekt, er is opwekking en vervolgens is er opstanding. Dat is zo de volgorde waar het hier om draait. Nou, en die volgorde, ja, dat is eigenlijk een illustratie van hoe het altijd gaat. Het gaat altijd, het begint altijd met het woord van God, het spreken van God. In dit geval door de mond van de Heer Jezus Christus. Als God spreekt, doet hij dat immers in Christus. Daar begint het mee. En vervolgens opwekking en dan opstanding. Dat is zeg maar de volgorde. Ik zeg wel eens van, dat is ook wel, dat zie je ook wel in je eigen leven terug natuurlijk. Misschien een beetje op een ander vlak, maar wat de Heer betreft is het ongeveer hetzelfde. Maar als u 's morgens slaapt en ze maken je wakker, dan hoor je iets waardoor je wakker wordt. Dat kan de wekkerradio zijn, of dat kan je man of vrouw zijn, of dat kan een geluid zijn van buiten of wat dan ook. Daar word je wakker van. En dat wakker worden, dat is dus eigenlijk dat opwekken. Dan ben je wakker en dan vervolgens sta je op. En het is raadzaam om die volgorde ook te hanteren. Dus ja, met soms dan heb je wel eens het idee, dan zijn mensen al opgestaan, maar dan moeten ze nog wakker worden. Dus ergens is dat wel een goede volgorde. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat is de volgorde. Dus eerst wakker worden. Zo zou je dat ook wel met enige vrijheid kunnen zeggen, dat de Heer dat ook zo zegt. Hij zegt eigenlijk wakker worden. Word wakker. Kom op. En dan vervolgens, dan wordt dat kind wakker, in dit geval, en dan staat het op. Zo werkt dat. Nou, als je nou kijkt hoe er verder tegen aangekeken wordt door de mensen, dan is dat ook wel weer heel bijzonder en ook heel begrijpelijk. Want ja, de Heer Jezus die wordt erbij gehaald door de een van de hoofden van de synagoge. Er staat in vers 22 dat hij naar de Heer Jezus toe kwam. Zijn naam was Jairus. Dat is zeg maar de vergriekste vorm van het oud-testamentische Jair. Een van de richteren, die heette Jair. En dat betekent, hij zal verlichten. Of hij zal het laten zien. Hij zal tonen. Ergens wel een hele mooie naam. Dus die komt daar naar de Heer Jezus, wierp zich voor zijn voeten neer en smeekte hem dringend, vers 23, mijn dochtertje ligt op sterven. Dus het was nog niet zo ver. Maar Dat kind dat lag op sterven. En nou, dan krijgen we die geschiedenis daartussendoor van die vrouw, hè, die aan bloedvloeien leed en dat al 12 jaar lang deed. En dan vervolgens, dan komt er iemand, als dat allemaal, ja, als het ware achter de rug is, dan komt er iemand vanuit dat huis van de synagoge, van het hoofd van de synagoge, in vers 35. Hè, en dan staat daar in het tweede deel van vers 35 dat er gezegd wordt tegen die synagoge oudste: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Dus dan is ze ook inderdaad gestorven. En dat werkwoord daar voor sterven, dat betekent vanaf sterven, hè, wegsterven. Dus vanuit de gemeenschap van de levenden wegsterven. Het, ja, zeg maar het normale woord voor sterven, hè, wordt daar gebruikt. Dus val de meester nou maar niet meer lastig. Klinkt allemaal op zich wel heel, ja, op zich wel heel vroom natuurlijk. En komt ook wel aardig over en ondenkend en zo. Maar daar heeft de Heer Jezus natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Want de Heer Jezus die wil iets laten zien hier. Die wil als het ware de naam van Jairus eer aandoen. Hij zal tonen. Nou, de Heer Jezus die zal het laten zien hoe het nou eigenlijk zit. Nou, de Heer die zegt dat ook. Er is een hele groep van mensen die, ja, die bedrijven daar grote rouw en dergelijke. En dan zegt de Heer in vers 39, waarom maakt u misbaar en huilt u? En dan krijg je het vanaf de kant van de Heer te zien. Hij zegt, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En dat is het normale woord voor slapen. Dus waar aan de ene kant de mens zegt, het is gestorven, dan zegt de Heer Jezus, het slaapt. En nou ja, dan krijg je natuurlijk hoe de mens daar verder over denkt. Vers 40, zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde ze gewoon weg. En dan gebeurt het dat hij haar opwekt. En ja, vanuit de slaap, vanuit het sterven. Kijk, dat kind was gestorven. Klaar. Dat was duidelijk. Maar wat de Heer Jezus betreft, zegt hij, het slaapt. En waar wij als mensen zeggen sterven, dan zegt de Heer slapen. En dat opent ook meteen de mogelijkheid om daar weer uit wakker te worden, wat God betreft. En dat, nou ja, dat zie je hier ook beschreven worden. Tussen twee haakjes, dat meisje, dat blijkt uit vers 42, dat is 12 jaar oud. Dat kind dat staat meteen op, als de Heer Jezus haar opgewekt heeft, dan staat het op. Staat als reden bij, want het was 12 jaar, het liep. Nou, voor die tijd, voordat je 12 bent, kun je ook wel al lopen. Als het kind 6 was geweest, had het ook kunnen lopen. Dus ja, dat zal niet helemaal de reden zijn dat dat erbij staat dat ze 12 jaar was. Maar u weet aan de andere kant wel dat als je het hebt over 12, over dat getal 12, heb je het eigenlijk, ja, over het volk van Israël. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel bijzonder wat hier allemaal gebeurt. En dat zijn van die dingen, ach, weet je, daar begrijp je eigenlijk heel weinig van hoe de Heer die dingen allemaal leidt. Maar dit meisje was 12 jaar en wordt genezen. Als je helemaal teruggaat naar de geboorte van dat kind, 12 jaar daarvoor, moet je zeggen, op dat moment dat dat meisje geboren werd, werd die andere vrouw ziek. Dus dat loopt parallel. En die beide 12-jarige perioden, die komen tot een einde hier in Markus 5. En ja, ik denk dat de Heer dat zo, ja, geleid heeft. Dat het ook zo moest zijn. Aan de ene kant 12-jarige ziekte. En aan de andere kant een 12-jarig meisje. En daar worden twee dingen, ja, duidelijk in gemaakt. Namelijk aan de ene kant dat als je het over het volk Israël hebt, het Joodse volk met name, waar tussen de Heer Jezus zich bevond in die tijd, dan moet je zeggen, het was een ziek volk. Zo wordt het volk ook beschreven in de Bijbel. Het was een ziek volk, door zonde en misdaden. Eigenlijk geen enkele uitzondering of geen enkel verschil met de mens in het algemeen trouwens. Het was een ziek volk. Dat is het ene beeld. Maar het andere beeld is wat je, ja, ziet in dat, wat er gebeurt met dat meisje, dat is dat het volk eigenlijk dood was. Ziek, verziekt, zodanig verziekt, dat het eigenlijk een dood volk was. En die beide, bij beide komt het goed. En bij beide, ja, is het eigenlijk het geloof dat ervoor zorgt dat het goed komt. Uw geloof heeft u behouden. En zo zei die, dat zei de Heer Jezus tegen die vrouw, die ziek was. En die overste van de synagoge, die zegt tegen de Heer Jezus, komt u alstublieft op dat, en spreek maar een woord, leg haar de handen op dat ze behouden wordt. Dus die man die had er ook wel geloof in. Nou, zo is dat allemaal daar goed gekomen. Dus daar vind je ja, een prachtig beeld. Als je het nou hebt over de dood en over zaken als slapen en dergelijke. Ik heb dat net al eventjes vergeleken. Je kunt wel zeggen dat wij als mensen, ja, wij normaal gesproken dan slaap je 's nachts en dan sta je 's morgens op. En 's avonds dan ga je weer slapen. En zo gaat dat eigenlijk elke dag. Dus elke dag maken wij een stukje getuigenis mee van de opstandingskracht. Dus elke dag dat je wakker wordt en vervolgens opstaat, dan mag je eigenlijk al een klein beetje denken aan wat er gebeurt. Wat er eenmaal gebeuren zal met jezelf. En in andere zin wat er gebeurd is met je geliefden die ontslapen zijn. En namelijk ja, dat je opstaat uit de dood. De dood, ja, dat is geen eindstation. Wat heel veel mensen betreft wel, als je mensen erover spreekt. Dan, nou ja, dat weet u wel, dan is dat zo'n veelgehoorde kreet. Van, och ja, met de dood is alles afgelopen, dan is het voorbij, klaar, weet je wel. Er is niks en zo. Dat is wat de mens zegt. Maar de Heer die zegt wat anders. Wacht even, het is slapen. Het is slapen. Realiseer je dat goed. Als wij gaan slapen, broeders en zusters, gewoon gaan slapen bedoel ik. Dan maken wij ook een periode door. Als het een beetje wil tenminste, en je slaapt een beetje. Dat is ook niet iedereen gegeven. Maar dan maak je periode door die voorbij vliegt. Dus je stel even heel ideaal gesproken. Ik maak het zelf bijna niet meer mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar stel even heel ideaal gesproken. Je gaat om 11 uur naar bed en je wordt de volgende dag om 7 uur wakker. En je hebt 8 uur geslapen. Dan heb je niet het idee dat je 8 uur ergens mee bezig bent geweest. Dat is vanaf het moment dat je slaapt, ben je weg. En de volgende morgen word je weer wakker. Dat is een wonder dat dat gebeurt. Volgende morgen word je wakker. Ja, en je hebt eigenlijk geen idee van wat er allemaal gebeurd is. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb de hele nacht liggen dromen. Nou ja, dat hebben ze allemaal wel uitgezocht. Dat is ook niet zo. Dat is maar een heel klein stukje van de slaap waar dat dan gebeurt. En voor de rest, ja, je weet eigenlijk van niks. Die slaap is een beeld van de dood. Vandaar dat de Heer hier ook spreekt in bewoordingen als slapen, waar de mensen zeggen sterven. Die slaap is een beeld van de dood en vanuit die dood sta je op. Maar je moet wel eerst opgewekt worden. Als je opgewekt bent, dan sta je op. Dat opgewekt worden, dat gebeurt door het woord van God. Want dat is de volgorde. Eerst het woord, daarna opwekken, daarna opstanding. Het is prachtig, tussen twee haakjes, als je dat in de evangeliën onderzoekt. De Heer Jezus, ja, die... Hij wekt 3 maal iemand op, hè? Dit meisje, maar de jongeling van Nain wordt ook opgewekt. En natuurlijk de hele bekende Lazarus uit Johannes 11. Het zijn 3 mensen die worden opgewekt, maar ze worden alle 3 opgewekt door het woord van de Heer Jezus. Jongeling, ik zeg u, sta op. Zo staat er. Of tegen Lazarus zegt de Heer, Lazarus, kom uit. Uit dat graf. Je zou haar zeggen, alsof de Heer de Bijbel zeggen, geen gezeur, eruit, kom op. En zo wordt Lazarus opgewekt en staat hij ook op. De windsels nog om zich heen. Maar ja, als de Heer spreekt, dan zou je wel moeten. De Heer Jezus zegt dat ook, hè, in Johannes 5. Hij zegt van, je moet je daar niet over verwonderen dat het zo werkt. Want hij zegt, de uren komt dat allen die in de graven zijn, zullen horen naar de stem van de Zoon van God. En ze zullen uitgaan. Ik zou haast willen zeggen of je nou wil of niet. Of je nou je hele leven hebt lopen rondbazuinen dat het met de dood afgelopen is. Of dat je getuigd hebt van je geloof. 2 uitersten. Opstaan en opgewekt worden, zul je. Want de Heer zal spreken. En nou ja goed, daar getuigt de apostel Paulus ook van. Hij zegt van evenals in Adam allen sterven, Zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, reken maar dat je opstaat. Op een andere plaats zegt de apostel Paulus, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, sterven dat doen we allemaal, dat weten we. Maar daarna het oordeel, zegt hij dan. En ja, dat is even in het algemeen gesproken. Dat is voor niemand, daar maakt niemand een uitzondering op. Dat is voor iedereen weggelegd. Zo werkt dat, zo gaat dat, dat is de weg ja, die de Heer gaat. Nou, als het nou gaat over de dood in de Bijbel, dan wil ik eventjes met u naar het Oude Testament, naar de Psalmen. Dan zie je dat de dood ja, vergeleken wordt met een slaap. Er staat heel wat over de dood en over het dodenrijk. Ik noem maar even dat soort woorden. U mag wat mij betreft ook denken aan graf of aan hel. Dat is wel een heel erg woord, hè, hel. Maar het is eigenlijk een prachtig woord, weet je dat? Maar dat zeg ik zo meteen. Eerst even naar Psalm 6. Psalm 6. En dan het vijfde en zesde vers. Daar wordt ons al even iets gezegd. Er staat, keer terug, Heere, red mijn ziel. Verlos mij omwille van uw goedertierenheid. Want, staat er dan, in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? En daar wordt eigenlijk zoveel gezegd als dat als je in de dood bent, nou dan is er in ieder geval geen gedachtenis aan de Heer. Dat is even heel algemeen gesproken. Hè? We zitten hier nog in het Oude Testament, dat is duidelijk. Maar in de dood, mensen die zich in de dood bevinden, en dat wordt even later in dit vers gezegd, het graf. Hè, daar staat dan ja, dat bekende oud-testamentische woord Sheol. Hè, in het graf. Daar is geen gedachtenis aan u. Nou, even een aantal psalmen verder. Psalm 115. Even een flinke sprong. Daar heb je ook zoiets. Psalm 115 in het 17e vers. Psalm 115 vers 17. Daar staat de doden zullen de Heere niet prijzen. Evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Dus dan gaat het over de doden. En waar bevinden die zich? Nou, in de stilte. En daar zijn ze neergedaald. En dan vers 18, maar wij zullen de Heere loven. Wie wij? Ja, wij levenden. Vanuit de dood is daar geen gedachtenis aan de Heer. Daar wordt de Heere niet geprijsd, geprezen bedoel ik, door de doden. Nee, die zijn in stilte. En ja, vergelijk het nog maar even met die slaap. Weet je, als je slaapt, dan ja, ben je in stilte. Je ligt plat en het is in stilte en ja, er is eigenlijk weinig besef en dergelijke. Als we nog een beetje verder bladeren in de Bijbel, dan komen we bij het boekje Prediker. De Prediker die heeft daar ook een paar dingen over gezegd, over geschreven. Salomo, hè. Er staat in hoofdstuk 3, Prediker 3 en dan vers 18. Er staat wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Het is nogal wat, hè, wat hier staat. Ik hoorde laatst een evolutionist, dat was niet eens zo lang geleden, was op de televisie. Die evolutionist die had het erover over... dat was op de radio. Daar hoorde ik dat. Dat ging over de wereldbevolking. Dat die zich zo aan het uitbreiden was. Zondagmorgen was dat op de radio. Vroege Vogels heet dat programma. Ken je dat? Gaat over het milieu en zo. Dus daar luister ik altijd graag naar. Dat komt ook omdat ik dan op weg ben naar een spreekbeurt. Weet je? Dus dan luister je daar 's morgens naar. En dat is trouwens opmerkelijk. Dat werd daar gezegd dat wij als mensheid in dit jaar, 2011, de 7 miljardste wereldburger zullen begroeten. Waar dat precies is, dat weten ze nog niet. Maar ergens in dit jaar wordt de 7 miljardste wereldburger geboren. Dat is wat, hè? En toen zeiden ze ook van hoe dat zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. En 200 jaar geleden werd de wereldbevolking geschat op 1 miljard. 200 jaar geleden maar. 1 miljard. 150 jaar later, 1950, waren het er 3 miljard. En in de afgelopen 50 jaar tot het jaar 2000 waren er 3 miljard bijgekomen. Zit je op 6. En nou in de laatste 10 jaar is er zo weer 1 miljard bijgekomen. Het is wat, hè? Dan denk je van ja, dat is een hoop mensen. Nou, dat is ook een hoop mensen. Die zal ze de kost moeten geven. Maar weet je wat dan opvalt? Dat dus in 200 jaar zijn er 6 miljard mensen in aantal bijgekomen. Dus als je nou nog verder teruggaat dan die 200 jaar, dan kom je natuurlijk nooit ergens op 5 miljoen jaar geleden dat de eerste mens zogenaamd volgens de evolutieleer op het toneel verschenen is. Dat kan helemaal niet. Het is zelfs zo, als je dat allemaal terugrekent, dan kom je zo ongeveer op het jaar terecht waarin Noach geleefd heeft. Toen begon het bij 8 zielen na de zondvloed. En vanuit die 8 zielen zijn de 70 volkeren voortgekomen. En zo ja, is het verklaarbaar dat je nu zo ongeveer op zo'n 7 miljard mensen zit. Dat is apart. Hè? Daar hebben ze het over. Op de radio. Ja, we geloven dat allemaal niet natuurlijk. Maar het is natuurlijk toch wel frappant. Hè? Als wij inderdaad als mensheid al 5 miljoen jaar hier op deze wereld zouden leven. Kon je niet meer leven hier. En dan stond het vol met mensen. Maar goed. In dat programma hoorde ik ook dan dat de diersoort mens er aardig in slaagt om zich te vermenigvuldigen. Zo zeiden ze dat. En nou, als je dit dan leest. Dat God hen zal toetsen en dat ze zullen inzien dat ze voor zichzelf als de dieren zijn. Hè, zou je haast zeggen van nou. Maar dat bedoelt prediker helemaal niet. Het gaat hier namelijk over hoe het gaat met dieren en mensen als zij sterven. Er staat namelijk, vers 19, want wat de mensenkinderen, de zonen van Adam, staat er letterlijk, overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de één sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Alles is ijdel. Zij gaan allen naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. En dan komt daar de vraag, wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt, naar de aarde? En het antwoord daarop, dat weet u, dat is niemand. Niemand merkt dat. Want de adem van de mens, die gaat inderdaad naar boven. Maar de adem van de dieren ook. Want allen treft eenzelfde lot. Dat is wat de prediker hier zegt. Het gaat hier over de levensadem. Hè? Het gaat hier niet over de geest in de zin van de persoonlijkheid. Nee, aan het einde van het leven, alles dat adem heeft, hè, dat geeft aan het einde van zijn leven de geest, de adem, de levensgeest, de adem terug aan God. En vervolgens gaat de persoon, als we het dan even op mensen betrekken, gaat naar het dodenrijk. Tot stof keren we terug. Ze zijn uit stof en keren terug tot het stof. Daar gaat het dan naartoe. En hoe is het daar in de dood? Nou, dan moet je even wat verder bladeren naar Prediker hoofdstuk 9. Maar eigenlijk hebben we daar al over gelezen net in de psalmen. Hoe is het daar in de dood? Nou, in de dood, ja, daar is eigenlijk helemaal geen besef, geen wetenschap en alles. Daar wordt niet over, wordt niet nagedacht. Ik begin eventjes in vers 3 te lezen. Prediker 9 vers 3. Daar staat, dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan zij naar de doden. Het gaat over leven en dood hier. Het leven is vervuld van onverstand. En daarna gaan ze naar de doden. Wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten niets. Helemaal niets. Zij hebben ook geen loon. Hun gedachtenis, hun nagedachtenis, ja, is vergeten. En dan staat er aan het einde van dit stukje in vers 10. Dan staat er, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Nou, als u nou vers 3 en vers 10, de laatste delen uit die twee versen even naast elkaar zet, dan lees je aan het eind van vers 3 dat je, en dat het na het leven naar de doden gaat. De doden. En dan lees je aan het einde van vers 10 over het graf waar u naartoe gaat. En dat woord graf daar staat in de MBG-vertaling weergegeven als dodenrijk. Hier staat graf. Dat is weer dat woord Sheol. Graf of dodenrijk. Ja. Of zoals je het ook wel kunt vertalen en zoals het ook wel vertaald wordt, hel. Sheol. Daar gaat het in principe, dat zijn de grote lijnen van hoe het gaat met de mens die sterft. Het gaat naar de doden, het gaat naar het dodenrijk.
Mag ik daar een opmerking over maken?
Ja. Ik ben nog niet helemaal klaar, hè, met wat ik allemaal vertellen wil. Nog maar de eerste helft, maar ga door.
Dat moet wel even afwachten.
Nou, maar zeg maar even, want dan kan ik zeggen of het er...
Wat dit zeggen, het komt bij mij op. Een mens heeft behalve een lichaam natuurlijk een ziel.
Ja.
Heeft een dier ook een ziel?
Ja. Ja, kijk. Ja, dan moet je weer helemaal gaan praten over wat is een ziel. He, wat is een geest, wat is een persoonlijkheid. Kijk, een mens heeft een persoonlijkheid. Een ik. Kijk, een ziel, als je het Bijbels definieert, dan is een ziel, dat is datgene wat in het bloed is. Ja, en dat heeft een dier ook. He, en daarom was het ook zo dat het bloed van dieren verzoening kon doen over het leven, het bloed van de mens. Dus ja, dat is wel een heel ingewikkeld verhaal hoor. Of tenminste, ingewikkeld. Daar komt nog heel veel bij kijken als we het daar ook nog over gaan hebben. Hè, maar in grote lijnen kun je zeggen dat een mens uit het stof van de aarde is gemaakt. Hij heeft de levensgeest ontvangen. Daardoor is de mens een levende ziel geworden. Dus ja, dan is de mens een levende ziel. En tegelijkertijd ontstaat daar in die mens de persoonlijkheid die je bent als mens. En zoals u bent, zoals ik ben, ons karakter en al dat soort dingen. Nou, als wij sterven, dan gaat onze geest, even in de grote lijn gesproken, dan gaat onze geest in principe terug naar God. Het lichaam gaat naar de aarde. En ons ik gaat naar het dodenrijk, waar je echter geen besef hebt of wetenschap of wat dan ook. Dat is even de grote lijn. En hoe dat voor ons precies zit, daar kom ik zo meteen dan nog wat nader op. Ik wil nog even wat zeggen over dat woord dat hier gebruikt wordt en wat vertaald is met graf. Ik heb al even aangegeven dat ja, je dat ook wel kunt aangeven met hel. Hè? En als je nou ja, gewoon goed weet wat de betekenis van hel is, dan kun je dat ook gewoon doen. Kijk, wij denken bij hel, als je hoort het woord hel, tenminste dat is bij mij zo, dan is het eerste waar ik aan denk is vuur. He? Want dat is hel. En dat heeft in uitdrukkingen he, van ons, in onze taal, heeft dat ook zijn beslag gekregen. Weet je wel, hij predikt hel en verdoemenis. Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar als je nou gaat kijken van ja, waar komt dat woord hel nou eigenlijk vandaan? Kijk, dat wij denken aan vuur, weet je waar dat vandaan komt? Dat komt niet uit de Bijbel. He, dat komt niet uit de Bijbel. De Bijbel spreekt wel over eeuwig vuur en de poel des vuurs, maar dat noemt de Bijbel geen hel. De oude geloofsbelijdenis, we hebben vroeger nog moeten leren, dat de Heer Jezus ten derde dagen, of dat hij gestorven is, nedergedaald ter helle en ten derde dagen wederop gestaan. Nedergedaald ter helle. Nou, wij denken bij hel al heel gauw, als moderne mens nu, denken wij al heel gauw aan een plaats waar mensen gepijnigd worden en waar vuur en vlammen en dergelijke zijn. Weet je hoe dat komt? Dat komt door de kunstgeschiedenis. Want daar wordt dat zo afgebeeld. En vervolgens denken we dat zo is. Als je nou naar dat oorspronkelijke woord kijkt, dat woordje Sheol, dan zou je dat heel letterlijk moeten vertalen met een begrip dat luidt een holle plaats. Een holle plaats. Dus een holte. Dat is eigenlijk wat Sheol betekent. En Sheol, dat woord dat komt van een werkwoord dat betekent lenen. Dus in de holle plaats wordt iets geleend. Dat is waar het op neerkomt. Nou, die holle plaats, Sheol, in het Duits kom je dan op de hulle. En zo kom je in het Nederlands uiteindelijk op de hel. Dus dat woordje hel heeft helemaal niks met vuur te maken, maar heeft te maken met holte. Een holle plaats waarin iets bewaard wordt. Wat wordt daarin bewaard als het gaat om het dodenrijk, het graf, de hel? Nou, daar worden de doden in bewaard. Maar het mooie is, het woord is dus afgeleid van een werkwoord dat lenen betekent. En iets wat je leent is niet van jou. Dat moet je weer teruggeven. En dat is nou precies wat die holle plaats doet. Die holte, die bewaart de doden tot het moment dat door God bepaald is dat ze er weer uit moeten. En dan geef je het weer terug. En zo werd er tegen Lazarus gezegd, eruit. Nou, en dan kwam Lazarus. Want ja, dat gaat niet anders. Op het moment dat de Heer spreekt, ja, dan ga je eruit. En uiteindelijk komt er een moment dat alles en iedereen eruit moet. En dan geoordeeld zal worden. Dat werkt zo. Dus ja, vergeef me als ik het zo zeg, maar dat woord hel, dat is eigenlijk nog helemaal zo gek niet. Maar je moet wel af van de gedachte van vuur en dergelijke, want zo is het nu niet. Daar waar de Sheol is, daar waar je zeg maar die holte ingaat als je sterft, weer even in de grote lijn gesproken, als je sterft, daar is geen besef, daar wordt geen pijn geleden, dat is een kwestie van slapen. En zo zegt de Heer Jezus, ze is niet dood, ze slaapt. En daaruit wekt de Heer Jezus dat meisje dan ook weer op. Die hel of die holte, het dodenrijk voor mijn part. Ja, wij weten niet precies waar zich die bevindt, maar het is in ieder geval wel ergens beneden. Hè? Want dat heb u net ook al kunnen lezen toen we die teksten uit de psalmen lazen. Daar werd gesproken over het neerdalen in de stilte. En de eerste keer dat het woord Sheol, dodenrijk of hel, voorkomt, dat is al in Genesis, dan wordt er gesproken over het neerdalen in het dodenrijk. Nou, dat betekent in ieder geval dat ergens beneden is. Waar het precies is en wat het precies is, dat weet je niet. Tenminste, dat weten wij levenden niet. Maar het is daar ergens beneden. Nou, die holte, die plaats waar de doden geleend worden, dat is een tijdelijke plaats. Daar blijf je niet voor altijd. Dat is een tijdelijke plaats. Je komt daaruit op het moment dat er een woord klinkt dat er gesproken wordt. Nadat dat woord geklonken heeft, word je opgewekt en vervolgens sta je op. Dat is nog steeds de goede volgorde van het hele gebeuren. U kan straks, laten we daar gewoon maar even van uitgaan voor het gemak, u kunt straks ook weer opstaan, maar dat komt omdat je al opstandingskracht in je hebt, zodat je weet van, nou, je kan straks opstaan. Het gaat voor de een misschien wat moeilijker dan voor de ander, maar zit er wel in. Hè? Nou, dus uit die dood, hè, daar word je uit opgewekt. De Heer Jezus die spreekt over de opstanding en de opwekking. En hij verdeelt dat in grote lijnen. Hij zegt van ja, in de huidige eeuw wordt er gestorven, maar in de toekomende eeuw, en die toekomende eeuw noemt hij ook wel de wedergeboorte, daarin hè, zullen de mensen opstaan. Nou, als je, laten we dat maar even doen, even naar 1 Korintiërs 15 gaat. Dan zie je dat de apostel Paulus daar een hele nauwkeurige indeling geeft. Als het gaat over dood en opstanding. 1 Korintiërs 15. En dat is wel heel bijzonder, hè? Kijk, als je de kennis hebt tot en met het Oude Testament, dan heb je eigenlijk dezelfde kennis van dood en opstanding als dat Martha die had, hè? Toen in die geschiedenis van Johannes 11. Hè, zei de Heer Jezus, of sprak de Heer Jezus haar ook over de opstanding. Uw broer Lazarus zal opstaan. En dan zegt Martha meteen, ja, ik weet wel dat hij zal opstaan, namelijk ten jongsten dagen. En dat betekent op de laatste dag. Je jongste kind is je laatste kind. Dus ten jongsten dagen is op de laatste dag. Maar dan zegt de Heer Jezus, nee, wacht even, ik ben de opstanding en het leven. Dus dan wordt daar al een verschil gemaakt. Nou, hier in 1 Korintiërs 15 wordt dat nog nader gemaakt, dat verschil. Gaan we eventjes naar vers 22. Daar staat dus, dat vers heb ik net al even geciteerd. Daar staat, want zoals in Adam, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Vers 21, het vers daarvoor, dat zegt, want omdat de dood er is door een mens, met een kleine letter, dat is dus Adam, zo is ook de opstanding van de doden door een mens, maar nu met een grote letter, dat is Christus. De laatste Adam die de tweede mens werd in zijn opstanding. Nou, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. En dan gaat de apostel Paulus spreken over de Heer. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En dan het einde. Dus dat is een driedeling in de opstanding. En let wel, het gaat hier over een opstanding uit de dood. Welke dood? Nou, eigenlijk staat dat er gewoon heel nauwkeurig bij. We moeten daar ook niet allerlei dingen bij gaan zitten te verzinnen en in gaan zitten leggen. Het is namelijk de dood waar Christus uit opstond als eersteling. Die dood. Dus de lichamelijke dood die het gevolg is van alles wat er in Adam ons ten deel gevallen is. Die dood. Niet meer, maar zeker ook niet minder. He, dus Christus is de eersteling, dan die van Christus zijn bij zijn komst, en dan, vers 24, daarna het einde. Nou, Christus is opgestaan als eersteling, dat is het, waar het hele hoofdstuk 1 Korintiërs 15 over gaat. Die van Christus zijn bij zijn komst, letterlijk staat hier in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Dat is die hele toekomende eeuw die door de Heer Jezus al genoemd wordt de wedergeboorte of de opstanding. In de opstanding of in die eeuw huwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk genomen, zegt de Heer Jezus. Nou, die parousia, dat woordje parousia, dat wordt dus vaak vertaald met komst. De Statenvertaling, de originele Statenvertaling, die zegt dan nog vaak toekomst. En dan gaat het dus om een periode. Het gaat niet om één moment, want dat zou je haast denken als je dit zo leest. Nee, het gaat om een periode gedurende de tijd dat de Heer Jezus Christus de God van de toekomende eeuw zal zijn in deze wereld, zullen er mensen opstaan. En dat zijn verschillende groepen van mensen die op zullen staan. Maar nog niet allen, nee, want het slotstuk, dat is wat je in vers 24 leest, dan het einde. Dat is de afronding van de opstanding. Allen die aan het einde van de toekomende eeuw. De periode waarin het duizendjarig rijk valt en zo. Allen die dan nog niet opgestaan zijn, die zullen dan uiteindelijk opstaan. Want ja, dat zei de Heer Jezus al. Allen die in de graven zijn, zullen horen naar de stem van de Zoon des Mensen. En zij zullen uitgaan. Want je moet eruit. Nou, en dat einde, wat daar beschreven wordt door de apostel in vers 24. Dat is ook datgene wat beschreven wordt in het boek Openbaring. Als de dood en het dodenrijk uiteindelijk de doden geeft die daarin zijn. En zij zullen voor de grote witte troon staan en dergelijke. Dan zijn op dat moment allen die in de dood van Adam gestorven zijn, die zijn dan opgestaan. Op last van de Heer. Op last van de Heer Jezus. He, van het woord dat Hij spreekt. Nou hebben we met 1 Korintiërs 15 al een hele mooie en een hele duidelijke verdeling van hoe het allemaal gaat. Voor al deze mensen die opstaan, die van Christus zijn in zijn komst en vervolgens ook degenen die behoren tot dat einde. Al die mensen horen de stem van de Zoon des Mensen. En daardoor worden ze opgewekt en daardoor zullen ze uitgaan. Maar nou is eigenlijk nog de vraag van hoe zal dat nou met ons gaan? Hoe gebeurt het? Wat gebeurt er nou met ons als wij sterven? Nou, weet u, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. En dat is zo bijzonder dat het tegelijkertijd iets is wat we eigenlijk ook wel een beetje weten. Hè? Christenen weten over het algemeen redelijk goed, tenminste zo, dat hoor je toch vaak in de getuigenissen. Ze weten redelijk goed, zonder dat ze eigenlijk weten wat ze weten, hoe het is. Ja, want dat is raar, hè? Maar dan moet je maar eens opletten. Als een broeder of een zuster gestorven is, dan zeggen wij al heel gauw van, hij of zij is bij de Heer. Wat zeg je dan? Nou, ik geloof persoonlijk dat dat ook inderdaad zo is. Ben je bij de Heer? En heel vaak hoor je dan dat er vervolgens in één adem door gezegd wordt dat degene die gestorven is, die ons ontvallen is, dat die zal opstaan op het moment dat de Heer Jezus Christus wederkomt. Dat is toch wel heel raar. Zonder dat we weten wat we eigenlijk zeggen, zeggen we daarmee iets heel geks. Dan zeggen we aan de ene kant, hij of zij is bij de Heer. Maar door dat andere eraan toe te voegen, zeggen we, hij of zij is nog niet bij de Heer. Dat bedoel ik. We weten eigenlijk helemaal niet wat we zeggen. Als dat op zo'n manier gezegd wordt. Ik geloof het eerste. Namelijk, dat iemand die nu sterft, iemand die nu leeft in deze tijd, die deel uitmaakt van het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat als hij sterft, dat hij ook meteen bij de Heer is. Hoe kun je nou bij de Heer zijn? Ja, dan zul je toch eerst moeten opstaan. Want als je sterft, ga je naar het dodenrijk, dat is de algemene regel, en vervolgens kom je uit dat dodenrijk weer omhoog. Dan sta je op. Zo werkt dat. Nou, weet je wat nou zo bijzonder is? Dat de apostel Paulus, en ja, het is uiteindelijk natuurlijk de Heer die ons dat duidelijk maakt, maar dat ook heel duidelijk is vanuit wat je leest in de latere brieven van Paulus. Want Paulus die zegt van, weten jullie wel, gelovigen, nu, dat je al met Christus opgewekt bent. Weet je dat al? Laten we heel eventjes, we zitten nou toch in de Korinthebrief, laten we heel even wat terugbladeren naar 1 Korintiërs 6. Dan zult u iets heel aparts lezen. Maar aan de andere kant, hè, zijn ook weer dingen die we zo gewend zijn, dat het ons misschien niet eens opvalt. Maar er staat in vers 14, en God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar, schrijft Paulus, zal ook ons opwekken door zijn kracht. Zie je dat? Dus Paulus die schrijft hier, nou ja, de Korinthebrief is een vroege brief van Paulus, is geschreven gedurende de handelingenperiode, is eigenlijk ook geschreven gedurende de tijd dat het lichaam van Christus, zoals we dat nu kennen, nog niet geopenbaard was. En hij zegt, hij zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dus dat staat in de toekomende tijd. Als je even naar 2 Korintiërs 4 gaat. Het 14e vers. Daar staat 2 Korinther 4 vers 14. Daar staat, wij weten immers, hè, dus ja, algemene kennis, hè, wij weten immers, dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Staat ook weer in de toekomende tijd. Dat is wat Paulus daar schrijft. Dan maken we even een sprongetje naar een van de late brieven. De Efezebrief. Efeziërs hoofdstuk 2. Begin ik in vers 4 te lezen. Efeze 2 vers 4. En dan schrijft Paulus, maar God, die rijk is in erbarming, of in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En, zegt hij dan, en daar gaat het ons om, heeft ons met hem opgewekt. Hé, hier staat niet, en hij zal ons met hem opwekken. Nee, hier staat, hij heeft ons met hem opgewekt. Wat hier staat, is dus al gebeurd. Kijk, als u nou zegt, vraagt aan mij van, verklaar dat nou eens. Nou, dat kan ik niet verklaren. Of ik kan het ook niet begrijpen wat hier staat. Maar ik geloof het wel wat er staat. En er staat dus dat wij met hem opgewekt zijn. Dat heeft God gedaan. En hij heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dit is niet zomaar een verschrijving van Paulus. Dit is natuurlijk gewoon zo bedoeld. Zoals het hier staat. Als u wat verder bladert naar de Colossensebrief. We hebben er vanavond aan het begin van de avond al even wat uit gelezen. Colossense hoofdstuk 2. Vers 12. Dan schrijft Paulus, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Heb je het ook weer. En als u daar hoofdstuk 3 naast legt, en dat is dan ook meteen de laatste keer dat je zoiets leest, dan staat daar in het eerste vers, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Nou, je kunt alle christenen vragen, u kunt het ook aan uzelf vragen, of aan degene die naast u zit, ben je met Christus opgewekt? Dan krijg je het antwoord, ja. Hè? Maar weet je wel dat je daar iets ontzettend bijzonders mee zegt? En dat moet je ook vooral blijven zeggen hoor. Ik bedoel, dat is ja, wat ons geloofsgoed is. Maar je zegt dus dat je al in dat hele stramien, in die hele gang van zaken, de Heer Jezus spreekt, er wordt opgewekt en je staat op. Dat wij al het tweede station gepasseerd zijn. Wil je dat wel geloven? Wij zijn dus met Christus opgewekt. Het bijzondere is, je leest nergens in de late brieven van Paulus, die 7 late brieven, Filippenzen, Efezen, Colossenzen, Filemon, de Timotheusbrieven en Titus, je leest daar nergens dat Paulus schrijft dat wij met Christus zullen worden opgewekt in de toekomst. Nergens. Je leest alleen maar, wij zijn met Christus opgewekt. Ja. En andersom, je leest in de vroege brieven, en trouwens nergens verder in de Bijbel, dat gelovigen al met Christus opgewekt zijn. Hè? Dat lees je daar weer niet. Dat is weer iets, dat hoort dus bij ons. Dus wij zijn met Christus opgewekt. Dat is wat er gebeurd is. Dus ja, als het nou toch gaat om hoe zit dat nou met ons? Hè? Hoe gaat dat nou met ons? Dan moet je eigenlijk zeggen, wij, ja, en het is allemaal door genade. En nogmaals, beredeneren kan je niet, tenminste, ik kan het niet beredeneren. Maar ik kan het wel geloven wat er staat. En ik kan het ook gewoon aannemen. Hè? Want je kunt heel veel aannemen zonder dat je het snapt. Dat weet u. Hè? Dan hoef je, het beste is om daar niet te veel verstand voor te hebben. He, dus nou, dat lukt mij vrij aardig daarom. He? Dus ik kan dat zomaar aannemen wat hier staat. Dus ik kan aannemen dat wij al als gelovigen nu met Christus opgewekt zijn. Je moet het ook weer niet overdrijven, hè, zoals sommige gelovigen doen. Die zingen dan met volle borst dat we met Christus opgestaan zijn. Nou, dat is een beetje overdreven. Dat moet je niet doen. Want ook dat staat natuurlijk niet in de Bijbel. Kijk, als u zegt, ik ben met Christus opgestaan. Ja, dan zat je hier niet meer. Nee. Ik bedoel, opstanding, dat heeft echt met de lichamelijke daad het opstaan uit de dood te maken. Maar je mag wel zeggen, ik ben met Christus opgewekt. Nou, dat is wat er al met ons aan de hand is. En in verband daarmee, en dan moeten we nog even weer terugbladeren naar de Filippenzenbrief. Schrijft Paulus. En daar heb je dan die bekende woorden, hè, in hoofdstuk 1, Filippenzen 1, vers 21. Daar schrijft Paulus, want het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Dat kan hij schrijven. En later, oh nee, wacht even, ik moet er nog even wat bij zeggen, of lezen. Ik moet alleen even zoeken waar het precies staat. Oh ja, dat staat in vers 23. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En dat heen gaan, dat wil eigenlijk zeggen letterlijk ontbonden te worden. Tot ontbinding over te gaan. Ik heb begeerte om heen te gaan. En bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nou, op basis van dit vers, enkel dit vers, zeggen wij nu vaak, hij of zij is bij de Heer. Dat is eigenlijk maar op basis van één vers. Maar dat hij of zij bij de Heer is, dat kan alleen maar omdat hij ook daarna opgestaan is uit de dood. En daarover schrijft Paulus ook in Filippenzen 3. Want dan heeft hij het daar in dat 11e vers, bekend vers, broeders en zusters, dat Paulus schrijft over het komen tot de opstanding, en daar staat dan een bijzonder woord voor opstanding, namelijk uitopstanding. Lees je ook nergens anders in de Bijbel, zo in deze samenstelling, dat ik zou mogen komen tot de uitopstanding van de doden. Dus ja, hoe gaat het nou met ons? Tenminste, voor zover ik dat zien mag. Hè, want, kijk, ik heb het ook nog niet meegemaakt, en als ik het meegemaakt had, had ik hier niet kunnen staan. Maar ik geloof dus dat het zo is, dat als je nou een gelovige was geweest die tot het einde toe van handelingen geleefd had, en je zou gestorven zijn, dat je ik, hè, en nou sommigen noemen dat dan hè, de ziel, weet je wel, je ik, je persoonlijkheid, maar goed, dat is even de vraag of je dat ziel moet noemen, dan ging je ik, ging naar het dodenrijk. En daar in het dodenrijk wachtte je af. Ja, dat wachten dat is maar heel betrekkelijk, want je was hier nergens van bewust. Wachtte je af tot het moment dat de stem van de Zoon des Mensen zou klinken en je bij zijn wederkomst zou en zal opstaan. Dat is wat er tot het einde van handelingen toe het geval is. Hè? En daar zit ontzettend veel aan vast natuurlijk. Als je bijvoorbeeld denkt aan de hele Rooms-Katholieke wereld, die eigenlijk ja, voortdurend zich wendt tot Maria, Heilige Maria, bid voor ons, weet je wel. Als je je realiseert dat Maria zich nog steeds in het dodenrijk bevindt en werkelijk niks kan horen, niks kan doen voor je, niks kan uitrichten, want in het dodenrijk is geen besef, dan kom je er ook achter hoe misleid deze mensen eigenlijk zijn. Door zo'n groot instituut dat dan kerk heet en zegt het allemaal te weten. He, en ja, van tijd tot tijd verandert er ook nog wat. He, dan schaft de paus opeens het voorgeborgde af, weet je wel? Ja, ook weer iets. Al die tijd hebben mensen daarin geloofd. Dat is een soort tussenstation. Het gebied waar mensen komen, waar gestorvenen komen die nog geen keuze hebben kunnen maken voor de Heer. Die komen in het voorgeborgde, heet dat. Maar ik geloof in 2003 heeft de paus dat afgeschaft. Alsof hij dat kan, als het al zou bestaan. He? Dat is toch belachelijk eigenlijk. Maar goed, dat even los. Maar als je dus in tot aan het einde van Handelingen geleefd had. En als je ook strakjes leeft na de periode waarin we nu leven. Tot aan de wederkomst van Christus. En je zou sterven. Dan ben je een in Christus ontslapene. Die zal worden opgewekt. En zal opstaan bij de wederkomst van Christus. En wij leven nu. Sinds Handelingen 28. Nu is bekendgemaakt alles wat te maken heeft met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Wij ontdekken dat wij niet meer uitzien naar een opwekking. Maar dat we gewoon maar moeten zeggen. Ik ben met Christus opgewekt. En als je nu sterft. Dan is dat inderdaad een heengaan om met Christus te zijn. En hoe kan dat? Omdat als je sterft, hè, als je dan inderdaad lichamelijk doodgaat, dat je dan ook meteen deel hebt aan de uitopstanding, zodat je bij Christus bent. En daarom kunnen wij inderdaad zeggen, hij of zij is bij de Heer. Daarom. Hè, dus daar zit ontzettend veel achter. Achter zo'n zinnetje, achter zo'n... Ja, geloofsgetuigenis wat we dan uitspreken. Maar heel vaak weten we eigenlijk helemaal niet waar we het over hebben. En nou ja, ik denk wat dat betreft dat het, dat, dat ook weer zo'n voorbeeld is. Ja, van zo'n bijzonder woord door de apostel Paulus gebruikt. Maar eigenlijk moet je dat natuurlijk anders zeggen. Door de Heilige Geest gebruikt, toegepast op deze tijd. En ja, zo'n woord wat we nou net lazen uit Efeze 4, uit Efeze 2. Kijk, je leest dat natuurlijk even snel, maar mensen, realiseer toch eens wat het betekent. Dat God inderdaad rijk aan erbarming ons levend gemaakt heeft met Christus, ons met hem heeft opgewekt en ons met hem een plaats gegeven heeft boven in de hemelse gewesten. Het laatste stationnetje is voor God maar heel klein. Voor ons is het vaak heel groots en heel ingrijpend. Als iemand overlijdt. Maar dat laatste stationnetje is voor God eigenlijk maar zo klein. Dat is dat ene dunne grensje. Dat ons ja, eigenlijk van de positie boven in tastbare zin, in concrete zin nog weerhoudt. Dus ja, wij hebben wat dat betreft als gelovigen nu alle reden ja, tot enorme dankbaarheid. En vreugde, blijdschap hè, met betrekking tot de dingen die de Heer ja, ons daarin geschonken heeft. Wij ontdekken ja, wat dat betreft steeds meer, hè, daar kom je na verloop van tijd ook steeds meer achter, dat het lot, oftewel het erfdeel, dat Christus ten deel gevallen is, dat is eigenlijk ons lot. Waar Christus is, daar zijn wij. Wij leven het hier nog uit, maar er is eigenlijk maar niks meer voor nodig om bij hem te zijn. En zo zullen wij als persoon, als persoonlijkheid, ja, en hoe dat precies gaat, weet ik ook niet. Dat zeg ik, heb het ook nog niet meegemaakt. Maar wij zullen als persoon wellicht ja, de dood misschien even aanraken. Ik weet het niet. Dat dodenrijk. Maar we zullen onmiddellijk opstaan uit de dood. De uitopstanding uit de doden, om namelijk met Christus te zijn. En daarvan getuigt Paulus, dat is verreweg het beste. En daarom kan hij het zeggen, het leven is met Christus. Dat is al geweldig, dat je je leven mag leiden met Christus. Maar het sterven is pure winst. Wordt alleen maar beter.
Schrijf je nou uiteindelijk al vanuit je ooit opstanding van dood. Die gelovigen zijn die dan, af van die uitopstanding... opgestaan
zijn. Ja. Ja. Zodat je inderdaad met Christus bent. Ja. Ja, weet je, er valt op zich natuurlijk nog wel wat meer over te vertellen, dat snapt u ook wel. Maar je ziet ook dat als Paulus schrijft over hoe hij tegen de dood aankijkt, in bijvoorbeeld 2 Korintiërs 5, dan moet je voor jezelf maar eens nalezen, dan zie je dat hij daar met angst en beven naar de dood uitkijkt. Hij zegt van, och, als ik maar overkleed word, maar niet ontkleed. Want als hij ontkleed zou worden, hè, Ja, dan zou hij inderdaad zijn lichaam afleggen, maar dan zou hij dodenrijk ingaan en ja, dat zou bij wijze van spreken nog een tijd duren. Nee, dat ik maar overkleed word. Dus als, dat ik maar mee mag maken dat de Heer Jezus Christus terugkomt in mijn leven, zodat ik deel heb aan de opname en alles wat daarbij hoort. Dat is wat Paulus daar schrijft in 2 Korinthe 5. Maar als je Filippenzen leest, dan zegt hij van, oh, ik zou blij zijn als ik sterf. Dan ziet hij met groot vertrouwen, ziet hij de dood tegemoet. Waarom? Ja, omdat hij inderdaad deel heeft aan de uitopstanding. En daardoor deel heeft aan de positie die je in feite al hebt. En nu. Dus nogmaals, er hoeft niks te gebeuren. Ja, er moet wel wat gebeuren. En dat heeft voor ons als mensen aan deze kant van de grens, heeft dat vaak hele ingrijpende gevolgen en dergelijke. Het sterven van iemand. Maar voor God, ja, is dat iets kleins. We kunnen ons dat haast niet voorstellen. Maar net als dat die mensen daar bij dat dochtertje van Jairus zeiden van, ze is gestorven. Dan zegt de Heer, ze is niet gestorven, ze slaapt. Zo ziet de Heer het. En ja, zo maakt hij wat dat betreft ons, of heeft hij ons al wakker gemaakt door zijn woord. Door het woord, door te luisteren naar de stem van de Zoon des mensen, zijn wij met Christus al opgewekt. En is het enige wachten nog de opstanding. Maar ja, dat is wat God betreft een formaliteit. We gaan het daarbij laten, broeders en zusters. Ik stel voor dat we de Heere gaan danken met elkaar en dan gaan we daarna nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, wij willen u zo hartelijk danken dat we u mogen kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus. We willen u bedanken, Heere, dat u ja, die weg tot uzelf vrij hebt gemaakt. Heer, dat u dat in eerste instantie hebt gedaan door de verzoening die heeft plaatsgevonden aan het kruishout op Golgotha. En dat ook wij, Heer, deel hebben gekregen aan ja, die wederverzoening, die enorme grote vorm van verzoening, zoals die daar geopenbaard is. We danken u, Heer, dat dat er voor ons in geresulteerd heeft dat we met de Heer Jezus Christus opgewekt zijn. Heer, vaak ja, dan realiseren we ons dat nog niet, wat dat allemaal precies betekent en inhoudt. Maar we willen u zo danken, Heere, dat u ja, toch ons dat geschonken hebt. En wilt u ons ook helpen om dat maar eenvoudig weg te geloven. Heere, en daar niet allerlei ja, menselijke bedenkingen tegen in te brengen. Maar Heere, wil geven dat we het gewoon maar aanvaarden. Heere, begrijpen, ja, dat doen we dan toch niet. Maar we mogen het wel gewoon geloven. En we danken, Heere, dat u ons daarin, op die weg, die geloofsweg, ook wil leiden. Heer, en dat we het daarin van u verwachten mogen. Dank u wel, Heer, dat u ja, ook hier was, ook deze avond, dat we zo hier bij elkaar waren en dat we met de dingen van u bezig mochten zijn. We danken u, Heer, dat u nabij bent, dat u voor ons zorgt, dat u ons alles geeft wat we nodig hebben. U weet ook wat we nodig hebben, aan troost, aan kracht, aan bemoediging. U bent nabij in alles en we danken daarvoor. Maar Heer, we danken u boven alles, dat we ons ook mogen realiseren dat het leven, zoals we dat hier hebben te lijden, en soms is het echt een lijden met een lange ei, Heer, dat dat leven niet opweegt tegen dat leven wat we boven bij u hebben. Heer, we danken u daarvoor. Dank u wel, Heer, voor ja, zoveel liefde, zoveel genade, zoveel heerlijkheid die ons in de Heer Jezus Christus geschonken is. Heer, en zo mogen we elkaar ook aan u opdragen. En u danken, Heere, dat u met ieder van ons bent. Ook straks als we weer teruggaan naar huis, wil u ons bewaren op de weg. Wilt u ons ook tot zegen stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. Vader, wij danken u daarvoor dat u dat doet. En we bidden u dat, Heere, uit genade. Amen.